Goedemorgen allemaal. Een hele volle bak, zou ik willen zeggen. Mooi om te zien. Laten we met elkaar. Ik zal één tekst lezen, dan bidden we met elkaar kort om een zegen over het woord. En dan lezen we met elkaar het gedeelte wat we voor vanmorgen zullen overdenken. Ik wil één tekst lezen uit 2 Korinthe 4, vers 6. Luister goed. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Laten we bidden. Heere God, we danken u, de Schepper God, die ooit gezegd heeft, er zij licht. Dat hij ook gezegd heeft in de herschepping, er zij licht. Dat hij in onze harten geschenen heeft met die verlichting van de heerlijkheid. In het aangezicht van uw Zoon. Dat we u mogen kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. En Heere, we vragen, wilt u opnieuw schijnen? Wilt u uw licht helderder laten schijnen, nog vanmorgen? Dat we ook weer zouden verlicht mogen worden met de kennis van de heerlijkheid van u in het aangezicht van uw Zoon. De Zoon van uw liefde. Mogen zo de woorden van mijn mond en al onze gedachten u welgevallig zijn. O Heere, onze steenrots en onze verlosser. Amen. We lezen uit Matteüs 17. Matteüs 17, vers 1 tot 8. En daarna nog 6 versen uit 2 Petrus 1. Matteüs 17. Matteüs 17, vers 1 tot 8. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 2 Petrus 1, waarin Petrus naar deze gebeurtenis verwijst, in zijn tweede brief die we in de Bijbel hebben. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Het is echt gebeurd. We waren erbij. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop achter slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En gelukkig ben jij en u, als je dat woord hebt gehoord en dat ook in je hart opbergt, dat het ook daar vrucht mag dragen in de praktijk van je leven. Nou, ik wil jullie een vraag voorleggen. Wie is er wel eens in het ziekenhuis geweest voor een operatie? Kijk, er zijn toch heel wat mensen. En misschien was het wel een operatie waar je enige tijd van tevoren al wist dat die eraan zat te komen. Dat het niet zomaar in één keer een ongeluk was dat je geopereerd moest worden, maar een operatie enige weken van tevoren, of soms al maanden van tevoren, wist je dan. Nou, zag je daar naar uit of zag je daar tegenop? Tegen die operatie? Zag je tegenop? Zag er iemand ook nog naar uit? Niemand zag er naar uit. Operatie is meestal niet iets waar je zin in hebt. Dat je denkt, yes, volgende maand word ik geopereerd. Ja, vertel.
Ik was bij dat gebeuren.
Ja, waarom?
4 jaar lang met pijn geloofd.
Precies.
Dus dat was wel voor mij gewoon een voorstond eindelijk.
Natuurlijk.
Serieus.
Ik ben blij dat je het zegt. Want dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Je kan er tegenop zien en tegelijkertijd kun je er heel erg naar uitzien van, dan ben je verlost van die pijn. En juist dat vooruitzicht, hè, dat je verlost zou worden, heerlijk verlost zou worden van die pijn, of van dat slechte functioneren, van dat lichaamsdeel, of wat het ook was, dat hield je misschien wel op de been. En dat gaf je moed om die operatie tegemoet te zien, in het gezicht te zien, er doorheen te gaan, en ook weer uit dat ziekenhuisbed op te staan. Het gaf je de moed en de kracht om door te bijten. En ik denk, zo moeten we het gedeelte van vanmorgen met elkaar ook bekijken, Matteüs 17. Het is als het ware een vergezicht daar op die berg. Een heerlijk vergezicht. Jezus' heerlijkheid wordt zichtbaar. En zo krijgen de leerlingen die erbij mogen zijn alvast een indruk van wat die heerlijkheid zal zijn met de opstanding en met de hemelvaart. Voor hen is het een voorrecht om hierbij aanwezig te mogen zijn. Ook al begrijpen ze er waarschijnlijk niet zoveel van. Dat is voor de leerlingen. Maar denk even hoe het voor Jezus zelf is geweest. Voor Jezus zelf is het eigenlijk een heerlijke adempauze. Je zou kunnen zeggen een oase voor hij die woestijn ingaat van het lijden. De woestijn waar hij eigenlijk al in is. Want toen hij op de aarde kwam, was het lijden al begonnen. Maar die woestijn zal hij nu dieper en verder moeten ingaan tot op het punt dat hij in het meest woeste deel van die woestijn zal komen. En net voor dat punt geeft zijn vader hem een oase waar hij verkwikt en versterkt zal worden. Voor het punt dat hij zal moeten zeggen in die woestijn mij dorst, geeft de vader hem hier te drinken. Het is een oase, een bekrachtiging en een aansporing om vanwege de vreugde en de heerlijkheid die voor hem lag, koers te zetten naar Jeruzalem. Resoluut. En zoals jij en anderen voor je operatie kracht putten uit dat vooruitzicht, hè? Ik zal straks verlost worden van die pijn. Zo was dat denk ik ook voor Jezus. Een belangrijk moment om gesterkt door de aanwezigheid van Mozes, Elia, zijn hemelse vader, de stem van zijn vader, daardoor gesterkt te worden om op weg te gaan. Van de berg af, de diepte in, de diepte van het lijden in, de vallei van de schaduw van de dood in. En vanmorgen willen we met elkaar ook nadenken over dat thema. Een voorsmaak van de heerlijkheid in de schaduw van het kruis. Een voorsmaak van de heerlijkheid in de schaduw van het kruis. En ik zat even na te denken voor de kinderen hoe ik dat woord voorsmaak ga uitleggen, want dat zul je niet vaak gebruiken, denk ik, hè. Dat je zegt, nou, ik heb vandaag een voorsmaak gehad. Denk het niet. Maar stel nu dat je moeder een heerlijke taart bakt en je bent daarbij en je wilt toch een beetje weten hoe die taart smaakt, hè, dat je hem straks zal eten, je mag er nog niet van eten, dan kun je af en toe een voorsmaak krijgen. Oftewel, een liksje van die taart, of een stukje van die taart. Dat is maar een heel eenvoudig en gebrekkig voorbeeld om dat woord voorsmaak uit te leggen. Maar zo is het denk ik ook hier. Een voorsmaak van de heerlijkheid in de schaduw van het kruis. En we letten op 3 dingen. Een heerlijk gezicht. Hoog bezoek. En een hemelse stem. Een heerlijk gezicht, hoog bezoek en een hemelse stem. Nou, als we het gedeelte daarvoor zouden lezen, wat we niet gaan doen, maar dat zal ik jullie vertellen, Matteüs 16, dan zien we dat Jezus met zijn discipelen in de streek van Caesarea Philippi was. Als je het op de kaart zou opzoeken, zou je zien dat het is vrij noordelijk ten noorden van Israël. Het ligt tussen het huidige Libanon en Syrië in, vlakbij de berg Hermon. En daar had Jezus gevraagd om een zeker moment, dat kun je lezen in Matteüs 16, vanaf vers 13. Wie zeggen nu de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Hij was niet zomaar nieuwsgierig, hij wist het al, maar hij wou het graag uit hun mond horen. Om vervolgens de vraag te stellen, maar wie zeggen jullie nu dat ik ben? En toen gaf Petrus dat geweldige en dat rake antwoord. U bent de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus zegt, ja, dat heb je goed gezien, Simon. God de Vader heeft het jou laten zien en jij hebt het goed uitgesproken. Dat was Petrus. En niet veel later sloeg Petrus de plank mis. Het is maar echt enkele momenten later, tenminste in Matteüs 16 staat het zo kort achter elkaar. In vers 21. Toen zei Jezus dat hij naar Jeruzalem moest gaan om daar veel te lijden en uiteindelijk ook dus te sterven. En toen vond Petrus dat niet zo'n goed idee. En vanuit zijn menselijke gedachten begon hij Jezus, kun je je voorstellen, de leerling die de meester terecht begon te wijzen. Hij zegt, God verhoede dat, hè? Dat klonk ook nog best wel vroom. Zo van, mogen God het verhoeden, laat het niet gebeuren, Heer. Maar Jezus is heel scherp en wijst hem terecht. Ga terug achter mij, Satan. Met andere woorden, je loopt me in de weg. Je loopt me voor de voeten met al je goede bedoelingen. Je bent een struikelblok voor mij op de weg naar het kruis. Je moet juist niet voor mij lopen, maar achter mij gaan. En mij niet tegenhouden. En dan zegt hij er ook nog zo pijnlijk bij. Je denkt niet aan wat God wil, wat hij daarvoor wel deed, die openbaring van zijn vader. Maar aan wat de mensen willen. Je denkt puur menselijk, Petrus. Zo snel kan het gaan. Het ene moment zit je op het goede spoor en sla je de spijker op zijn kop. Het volgende moment sla je er falikant naast. En ontspoor je. En moet je door de meester weer in het goede spoor achter hem aan worden gezet. Herken je dat? Wij zwakke, felbare mensen, gelovige mensen, maar felbare mensen, kunnen prachtige dingen zeggen, we kunnen prachtig werken voor God. En het andere moment, er falikant naast zitten. En nu, 6 dagen na dat voorval, komen ze bij die berg. Die berg waar vers 1 het over heeft. Een hoge berg. Vermoedelijk was het de berg Hermon, zo'n 2814 meter hoog. Als sommigen denken aan de berg Tabor, die wat lager is, 588 meter. En anderen kiezen graag een middenweg, de berg Meron. En ik zal die verklappen, we weten het niet. Het was een hoge berg en het was een berg waar ze zich konden terugtrekken. Jezus die gaat die berg op en die neemt een klein aantal van zijn discipelen mee. Je zou kunnen zeggen, de binnenste kring, de vertrouwelingen. Zou het niet zijn, met het oog op hun plek later in de gemeente, zou het niet zijn dat ze met het oog later op hun getuigenis, zoals we hebben gelezen in die tweede brief van Petrus, dat hij het kon doorgeven, ook al begrepen ze nu misschien niet veel ervan, hij kon het doorgeven, kon ervan getuigen, ik was daarbij op die berg. Ze hadden het voorrecht om het van dichtbij mee te maken, maar het was niet slechts voor hunzelf bedoeld, maar het was bedoeld ook om door te geven, het getuigenis van Jezus. En zo kon Petrus dat dus schrijven in zijn tweede brief over die wonderlijke gebeurtenis op de berg. Maar vanuit Lucas weten we dat Jezus op die berg ging in afzondering om te bidden. Dat staat niet in Matteüs, maar dat kunnen we vanuit Lucas, de parallellen beschrijven, kunnen we dat weten. Hij wilde in de afzondering het aangezicht van zijn vader zoeken. En zeer waarschijnlijk beklom hij deze berg om kracht te ontvangen en om bevestigd te worden. Op die moeilijke weg, de diepte in. Op de weg naar het kruis. Op die andere berg. Die heuvel daar ginds. Jezus zocht de afzondering. Kennen wij ook die momenten van afzondering? Ja, in Zuid-Korea heb ik me laten vertellen, hebben ze specifieke gebedsbergen. Dat is geweldig. Je hebt heel veel bergen en zegt je, nou dat is onze berg, daar gaan we bidden met de gemeente. En sommige gemeenten hebben daar zelfs een centrum opgericht. Een gebedscentrum, dat mensen dag en nacht er kunnen bidden. Met een kapel en gebedscellen, dat mensen ook alleen kunnen bidden. Allemaal heel mooi. En dan bidden ze voor het land, dan bidden ze ook voor Noord-Korea. En er wordt zelfs gezegd dat door dat gebed eigenlijk die relatie tussen Zuid-Korea en Noord-Korea nog niet is ontploft. Dat het nog goed is, redelijk goed. Dat zou kunnen. Hebben wij ook zo'n gebedsplek? Dan hoeven wij het niet zo bond te maken als in Zuid-Korea. En in ons platteland wordt dat denk ik ook best wel moeilijk. dan zou je voor een goede gebedsdag helemaal naar Zwitserland moeten gaan. En dat gaat letterlijk en figuurlijk al een beetje te ver. Wat denk ik nodig is, is dat er een plek is waar je ongestoord contact met God kan hebben. Hè? En waarbij de omgeving in elk geval niet afleidt van het gebed, maar mogelijk zelfs inspireert tot gebed. Heen leidt tot het aangezicht van de Vader. En jij en ik, u en ik weten denk ik wel uit ervaring dat de wereld en het drukke leven ons zo snel kan aftrekken van dat ongestoorde contact met God. Er is een dichter, een hele tijd geleden, het is een wat ouderwets gedicht, maar ik wil het toch voorlezen, Guido Gazelle. En hij schreef het volgende gedicht, waarin ook die zuigkracht van de wereld terugkomt. Hij zegt, gij bad op ene berg alleen. En, Jezus, ik en vind er geen, ik vind niet zo'n plek. Waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. Want de wereld die wil mij achterna. Al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen. Geen één. Er is niemand eigenlijk die zo arm is als ik. Die zo ellendig aan toe is als ik. Die nood hebben en niet klagen kan. Die honger en niet vragen kan. Die pijnen en niet gewagen kan hoezeer het doet. Met andere woorden. Ik heb nood, maar de wereld weerhoudt mij ervan om die nood te klagen aan God. En ik heb pijn, maar ik kan het eigenlijk niet vertellen, want ik heb geen tijd voor gebed. En ik heb honger, maar ik kan niet vragen. En dan eindigt hij, o leert mij arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Normaal gesproken lees je dat Jezus naar een eenzame plaats gaat om alleen te zijn. Dat zie je heel vaak. Voor de storm op het meer, Jezus ging naar een eenzame plaats om daar alleen te bidden. Nu gaat hij ook naar een eenzame plaats, maar hij neemt mensen mee, vertrouwelingen mee. En daardoor krijgt dat moment ook extra gewichten. Waarom neemt hij deze mensen mee? Wat zou er gaan gebeuren? Nou, het volgende, vers 2. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Terwijl Jezus aan het bidden is, verandert hij van gedaante. Eerst zag hij eruit als een normaal mens. Een gewone man. Maar nu verandert hij van gedaante. Hij ondergaat een metamorfose. Zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Dit is bijzonder. Zo hebben de leerlingen hem nog niet eerder gezien. Johannes beschrijft later, het woord is vlees geworden, het is mens geworden, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Dit was een van die momenten dat het wel heel zeer duidelijk was, dat het niet te ontwijken was, die heerlijkheid van Jezus. Hier zien wij de luister van Jezus. De glorie van Gods Zoon. Zo stralend en schitterend is Christus. Hij is God. En Mozes, die zo meteen op het toneel zal verschijnen, die had ook iets van Gods heerlijkheid gezien. Ook hij straalde. De heerlijkheid scheen zelfs van zijn gezicht af, dat mensen hem eigenlijk niet goed konden aankijken. Zo erg was die heerlijkheid op zijn gezicht. Ja, als het ware, het bedekte zijn gezicht en het straalde daarvan af. Maar dit is het verschil met Jezus. Bij Mozes kwam het niet van binnenuit, maar van buitenaf. En bij Jezus straalde het van binnenuit. Hij is de stralende en schitterende zoon van de Vader. Oh, wat zou ik er veel voor over hebben gehad om dat moment daarbij te zijn, op die berg. Om getuige te zijn, zo stilletjes, achter een bosje misschien als dat er zou staan, te zien en te kijken en getuige te zijn. En die heerlijkheid zo op je te laten inwerken. Om het nooit te vergeten, zoals Petrus. Een heerlijk gezicht. Ten tweede een hoog bezoek. Want het staat in vers 3. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Plotseling, te midden van die heerlijkheid, komen er in één keer Mozes en Elia. Maar waarom nu juist zij? Wat betekent nou hun aanwezigheid? Ik wil drie redenen noemen. Allereerst vertegenwoordigen Mozes en Elia de wet en de profeten. Dat zijn twee grootheden uit het oude verbond. Mozes staat voor de wet, hoewel die ook een profeet was. En Elia staat voor de profeten. En samen eigenlijk vertegenwoordigen zij het oude testament in zijn geheel. De twee grootste profeten uit het oude testament. Twee pilaren, twee geloofshelden uit de geschiedenis van Israël. Dat was het eerste. Ze vertegenwoordigen het oude testament. Het tweede waarom zij denk ik hier verschijnen is dat zij beide ook Gods heerlijkheid en kracht en majesteit hebben ervaren op een berg. Denk aan Mozes zelfs verschillende keren, een gezegend mens. Als hij bij de Sine is, mag hij samen met Aaron, zijn twee zonen en 70 oudsten de berg opgaan. En dan staat er, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier. Helder stralend als de hemel zelf. En later, na dat verschrikkelijke gebeuren met dat gouden kalf, vraagt Mozes, toon mij nu uw heerlijkheid. En dan mag hij het uiteinde van Gods heerlijkheid zien. Als die voorbij gaat, terwijl hij zijn heerlijke naam uitroept. En wat te denken van Elia? Elia is getuige van de kracht en de majesteit op de berg Karmel. Als het krachtige, machtige vuur van God neerdaalt. Dat is iets wat hij ook nooit is vergeten natuurlijk. Maar daarna gaat het letterlijk en figuurlijk ook bergafwaarts met Elia. En zit hij op een bepaald punt ineengedoken bij de berg Horeb. Zo kan het ook gaan. Net als Petrus kan Elia ook helemaal afzakken. En God zoekt hem in zijn genade op. En dan verschijnt hij hem op een hele diepe manier. Hij openbaart zich nogmaals aan zijn geliefde knecht. Maar nu anders. En dieper. God verschijnt niet aan hem in de wind. Niet in die machtige aardbeving. Niet in dat geweldige vuur. Maar in het fluisteren van een zachte bries. Ook dat is God. God is ook zachtaardig. Om zo te zeggen. Hij kan zich ook op een manier als een gentleman aan ons openbaren. Om ook zo zijn genade te zien, om ons kracht te geven. Dus als het tweede, beide kennen zij de openbaring van Gods heerlijkheid op een berg. En het derde is, zij kennen allebei een uitzonderlijk levenseinde. Dat weet je misschien wel, hè? Mozes. Waar stierf Mozes?
Op de berg.
Op de berg, ja? Waar? In? Op de berg Karmel.
Nee,
dat was Elia. Dan gaan we ze door elkaar halen.
Horeb?
Horeb? Nee, ook niet. Waar stierf Mozes?
Voor het beloofde land.
Voor het beloofde land. In de velden, of misschien op de berg Nebo. In ieder geval daar zag hij op het beloofde land. De velden van Moab. En daar staat dat hij stierf. En heel bijzonder is dat er staat, niemand heeft zijn graf kunnen vinden, want de Heer zelf heeft hem begraven. Bijzonder. Uitzonderlijk levenseinde. Elia werd levend in de hemel opgenomen. Elia. Met vurige wagens, vurige paarden en in een stormwind. Hij is niet gestorven. Dus ook hij had een uitzonderlijk levenseinde. Nou, je zegt misschien mooi die kenmerken, maar wat heeft het nu met Jezus te maken? Waarom, we hebben nog steeds niet helder, waarom verschijnen nu juist zij op deze berg? Nou, dat zijn beide kenmerken die Mozes en Elia delen. Maar laten we die kenmerken nu eens met Jezus in verband brengen. Als het nou gaat om de wet en de profeten, dat eerste kenmerk, het Oude Testament, dan kun je zeggen, Jezus is de vervulling van de wet en de profeten. Hij is degene naar wie de wet en de profeten uitzagen. Hij is degene waarom de wet vroeg, wat de wet eiste van het volk, maar het niet kreeg. In Jezus wordt het wel gezien en hij heeft het vervuld. Hij heeft het in eigen persoon belichaamd, waar de wet en de profeten om vroegen. Waar ze naar uitzagen. Sterker nog, Mozes zelf die heeft het geprofeteerd. In Deuteronomium 18, hij zegt, God zal uit jullie midden een profeet doen opstaan. Zo eentje als ik. Maar nog heerlijker, luister naar hem. Houd dat woord vast, luister naar hem. Naar hem zult u luisteren. En met hun aanwezigheid onderstrepen Mozes en Elia eigenlijk dat ze achter Jezus en zijn missie staan. De wet en de profeten, zij staan achter Jezus. Zo moeten wij ook het Oude Testament niet tegenover het Nieuwe Testament stellen, maar in elkaars verlengde zien. En het Nieuwe Testament als een hoogtepunt van het Oude Testament zien. Dat is het eerste. Het tweede is, als het gaat om die heerlijkheid op de berg, Mozes en Elia die mochten die ervaren en mochten dat zien. Maar Jezus mocht die heerlijkheid zijn. Zij mochten het zien, hij mocht het zijn. Hij is het middelpunt ervan, het straalt van hem af. En dan het derde, het levenseinde. Wat is daar nu de relatie van Mozes, van Jezus tot Mozes en Elia? Dat uitzonderlijke levenseinde. Nu, daar spraken ze juist over met elkaar. Ook dat zien we niet in Matthäus 17, maar vanuit Lucas 9, vers 31 staat dat het gesprek ging over Jezus' levenseinde. Dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Nu, dat interesseert ons. Tenminste, dat interesseert mij. Wat zouden ze dan hebben gezegd erover? Het staat er heel kort. Ze spraken over zijn heen gaan, over zijn levenseinde. Wat zouden ze hebben verteld aan elkaar? Het wordt ons niet meegedeeld. Wat een teleurstelling. Maar zouden ze Jezus misschien bemoedigd hebben? Want zoals Mozes en Elia ook de nodige tegenstand hadden gehad. Mozes, heel vaak door het volk tegenstand gehad. Zelfs van zijn broer en zus had hij tegenstand gehad. Elia was op een bepaald punt zelfs vervolgd. Zijn leven werd bedreigd door Izebel. Misschien konden ze Jezus vanuit hun ervaring wel bemoedigen dat God uiteindelijk, te midden van al die tegenstand en door dat lijden heen, ook uitredding zou geven. Zou kunnen, mooie gedachte. Maar ik denk dat het nog om veel meer gegaan is. Want al met al, beste broeders en zusters, gaat het hier om veel meer dan om een levenseinde. Er staat letterlijk in Lucas 9 vers 31 dat ze met hem spraken over de uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En in het Grieks staat het woord exodos. En welk woord hoor je daarin? Exodus, de uittocht. Jezus staat hier aan de vooravond van zijn exodus. Zijn uittocht. Ja, zijn uittocht uit het leven. Een heengaan. Die tegelijk een grote exodus zou betekenen voor zijn volk. Voor alle die in hem zouden geloven. De exodus. Hoor je dat? Jezus is heen gegaan om ons te kunnen uitleiden uit de slavernij van de zonde. En hij wist het. Hij wist dat het zou komen. En hier heeft hij een bijzonder gesprek met twee heiligen uit het Oude Testament over dat heengaan en de betekenis daarvan. En weet je, omdat dat heengaan van Jezus eigenlijk alleen te begrijpen valt tegen de achtergrond van het Oude Testament. Omdat het eigenlijk echt tegen die achtergrond ook betekenis krijgt. Zal het gesprek denk ik niet alleen maar over Jezus komende lijden en sterven gaan. Bij wijze van vooruitkijken. Nee, het zal ook gegaan zijn over de diepe betekenis van Jezus lijden en sterven. Door terug te kijken naar het verleden. Niet slechts vooruitkijken, maar samen ook terugkijken naar het verleden. Terugkijken naar de tijd en het oude verbond. Terugkijken naar al de wet en de profeten. Naar de voorspelling van hoe de Messias moest lijden, moest sterven. Terugkijkend ook naar het leven van Mozes en Elia. Die elk op hun manier licht werpen op dat lijden en sterven van deze grote profeet, Jezus zelf. Want zoals Mozes Gods volk in de Exodus voorging en een lijden uit de slavernij door de Rode Zee heen naar het beloofde land. Zo zal Jezus nu zijn volk uitleiden. Hij zal hen voorgaan en zal het uitleiden uit de slavernij van zonde, dood en duivel. Door de dood heen naar Gods nieuwe wereld. Uiteindelijk naar het hemelse vaderland. Maar niet alleen de slavernij van zonde, dood en duivel verbroken zal zijn, maar waar ook de invloed en de aanwezigheid en de gevolgen van zonde, dood en duivel volledig vernietigd zullen zijn. Dat is de grote exodus van Jezus. En hier spreekt hij met Mozes en Elia. En hier wordt die betekenis zo duidelijk. En zoals Elia straks, zoals Elia ten hemel is opgenomen, levend en wel. In heerlijkheid. Ook een soort heengaan, ook een soort exodus. Zo zal Jezus na zijn sterven in heerlijkheid ten hemel varen. Om daar als de opgestane levensvorst te regeren. Na zijn exodus. En voor wie het zo bekijkt, wordt door de aanwezigheid van Mozes en Elia het doel van het lijden eens te meer duidelijk. Maar ook maakt deze terugblik de blik vooruit mogelijk. Een blik voorbij het kruis. Een blik voorbij het kruis. Met name voor Jezus is er denk ik een heerlijk vooruitzicht. Denk even aan die operatie. Het is een heerlijk vooruitzicht. Jezus wordt door deze gebeurtenis gesterkt in de wetenschap dat het kruis niet het einde is, maar dat daarachter het nieuwe leven begint. Een nieuw leven in de opstanding van hemzelf. Maar ook een nieuw leven voor allen die hij meeneemt in de dood en met wie hij opstaat in een nieuw leven. Een heerlijk vooruitzicht omdat hij weet: mijn dood betekent bevrijding voor zoveel. Het is een losprijs, een rantsoen voor velen. En wat weet je wat een losprijs betekent? Dat betekent dat je wordt losgekocht uit de slavernij. De exodus. Een heerlijk vooruitzicht. Maar ook longt voor hem dat nieuwe leven, maar ook longt voor hem de verheerlijking. Als hij straks zal opgevaren zijn als de opgestane naar de hemel. Beste broeders en zusters. Als de Bijbel het heeft over de vreugde die Jezus in het vooruitzicht is gesteld in Hebreeën 12 vers 2. waardoor hij het kruis kon verdragen en de schande kon verachten. Dan denk ik dat dit onder andere de vreugde is. Die Jezus in het vooruitzicht is gesteld. Een heerlijk vooruitzicht. En dat hij daarvoor moest lijden, staat vast. De schriften hebben het vastgelegd. De schriften worden vervuld. En Jezus is vast besloten om die weg ook te gaan. Maar het was van lijden naar heerlijkheid. Na lijden volgt de heerlijkheid. Dat was de weg. Zoals Jezus ook later aan de Emmausgangers zal zeggen, moest de Christus niet al zo lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan? Er was geen omweg. Geen shortcut. Geen manier om het kruis te ontwijken zoals Satan wel wou doen geloven. Als je van mij knielt, dan zal ik al die koninkrijken geven. Dan hoef je het kruis niet te dragen. Er was geen omweg. Maar door dat lijden, door het kruis heen, was er ontegenzeggelijk en niet te vermijden de heerlijkheid die zou komen. Die zou komen. En wonderlijk genoeg, Jezus legt dat uit aan die Emmausgangers door te beginnen bij Mozes en de profeten. Mozes en Elia. En of Jezus nu iets heeft onderwezen aan Mozes en Elia in het gesprek, of zij aan hem, of allebei. Het feit is dat de Vader deze twee getuigen uit het Oude Testament heeft gestuurd. Om met zijn zoon te spreken over zijn aanstaande lijden, over het boel van het lijden. En ook over de heerlijke beloning van het lijden. En het resultaat zal denk ik zijn geweest dat Jezus met nog meer visie en vuur koers zal hebben gezet naar het kruis. Pas beraden om voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis te verdragen. En de schande te verachten. Lijden en heerlijkheid. Beide zijn hier op de berg te zien en te horen. Als je, ik weet niet of de discipelen het gesprek hebben kunnen volgen, maar als ze het hebben kunnen volgen, dan hebben ze het ook gehoord dat het ging over het lijden, te midden van die heerlijkheid. En ik denk dat dat voor hen dan ook wel een schril contrast zal zijn geweest. Misschien konden ze het niet bij elkaar brengen. Te midden van die heerlijkheid dat lijden. Te midden van de schittering en glorie en luister. En wij kunnen nog wel eens die twee kanten van het evangelie tegen elkaar uitspelen. Lijden en heerlijkheid. Als we naar de ene kant gaan staan, dan hebben we het heel vaak over het kruis en over het kruisdragen. En over de zondigheid en de aanvechtingen die je nog kan hebben in het leven. En dat het hier beneden maar een tranendal is en onvolmaakt. Misschien heb je zelf die neiging om het vaak daarover te hebben. Maar als je aan de andere kant gaat hangen, dan kun je het hebben over de heerlijkheid en de kracht. En de overwinning vanuit de opstanding. En dat we daarin mogen leven. En misschien wel moeten leven. En dat we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is beide waar. Maar vaak kunnen we een beetje onevenwichtig naar het een of naar het ander overslaan. En dat wordt dan lijden of heerlijkheid. Kruis of opstanding. Maar we moeten ze juist bij elkaar houden en in een goed evenwicht. Jezus die ging doorlijden naar heerlijkheid. Dat is het grondpatroon. En dat is ook in ons leven uiteindelijk het grondpatroon. Niet dat je voor elk moment van heerlijkheid altijd lijden hebt. Maar uiteindelijk is dat wel dat wij lijden zullen moeten dragen om straks ook verheerlijk te mogen worden. En we zullen uiteindelijk in de diepte van het lijden steeds meer op de heerlijkheid zien en ervaren. Tegen de achtergrond, de zwarte achtergrond van de zonde steeds meer de genade ook zichtbaar zien worden. Te midden van alle heerlijkheid die je nu al mag ervaren, is er nog steeds het lijden. Of moet ik zeggen, te midden van al het lijden is er al de heerlijkheid. Wat ons kan helpen, denk ik, om hierin evenwichtig te zijn, is heel eenvoudig. Wat er ook staat in Matteüs 17. Door te blijven zien op Jezus. Maar dan wel op de hele Jezus. Hij wordt immers genoemd in Openbaring 5. De leeuw uit de stam van Juda. En 1 en 2 versen later staat er dat Johannes zich omdraaide om te zien en hij zag het lam staande als geslacht. Hij is de leeuw, maar hij is ook het lam. De krachtige leeuw, maar ook het geslachtig gekruisigde lam. We moeten op Jezus zien. En we moeten niet alleen op hem blijven zien, maar ook naar hem horen. We hebben gezien een heerlijk gezicht, een hemels bezoek, zijn we getuigen van geweest. Sorry, hoog bezoek. En nu horen we een hemelse stem. En te midden van deze vertoning van heerlijkheid, ja, opent Petrus plotseling zijn mond. En dan hou je toch even je adem in, hè. En je weet het met Petrus maar niet. Het kan zijn de spijker op zijn kop of een falikant naast. Welke kant zal het nu uitvallen? Petrus is een beetje man van uiterste. Het is niet zo Iemand die graag tussendoor vaart. Het is of het een of het ander. Of op de golven lopen of zinken. Peter zegt nu, het is goed hier. Laten we 3 tenten maken, Heer. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dat is eigenlijk een heerlijke uitspraak. Recht uit zijn hart. Het is goed hier. In Markus 9 staat dat ze door schrik waren overmand. Nou, hij weet dus eigenlijk niet goed wat hij zeggen moet. Hij is ook een beetje bevreesd. En als je bevreesd bent, raak je vaak in verwarring. Als ik het zo maar zeg, hij zegt maar wat. Maar het komt wel uit zijn hart. Nou is het goed mogelijk dat deze hele verschijning voor Peters en die ander eigenlijk te groot en te fel en te schitterend is geweest. Kun je wel voorstellen. Dat de schrik overheerste en dat zij deze openlijke heerlijkheid eigenlijk niet aan kunnen. Het zou kunnen. En dat ze daarom liever maar die heerlijkheid zagen weggestopt in een tent. Zoals die heerlijkheid in het oude verbond ook in een tabernakel was. In een tent, achter kleden. Dat is waar, ja, je kon er niet te dichtbij komen. Het was nog steeds gevaarlijk. Maar in die tent was het veilig voor het grootste deel van het volk. Zo doet het dan geen pijn aan je ogen. En zo kun je nog redelijk staande blijven. Zou kunnen. Het kan ook zijn, en dat is een andere interpretatie van Peters woorden, dat hij werkelijk verlangde dat het langer zou duren. Dan hoefden ze niet meer naar beneden. Naar dat aardse tranendal. Nu de hemel op aarde was, wilde Peters hem zo lang mogelijk vasthouden. Ervaren en genieten. Nu vanuit wat hij zegt, Heer, het is goed om hier te zijn, acht ik dit het meest waarschijnlijke. Niettemin begreep Peters niet goed wat hij zei. Weet je, Peters die wil graag, misschien is dat herkenbaar, we willen hem niet veroordelen, maar hij wil graag het hemelse moment vasthouden. En hij denkt dat hij de hemel moet helpen door hier 3 tenten op te gaan richten. Terwijl juist de hemel hem wil helpen door dit gebeuren aan hem te laten zien. Peters denkt te aards. En het lijkt erop dat 6 dagen nadat Jezus hem scherp terecht heeft gewezen, dat hij nog niet heel veel heeft geleerd. Hij is nog niet echt verder gekomen. Peters, je denkt niet aan wat God wil, maar je denkt aan wat de mensen willen. Hij helpt hier ook niet, Jezus, op die weg naar het kruis. Want tenten, dat zou een langer verblijf betekenen. Maar Jezus moest de berg weer af. Het kruis op die andere berg, Golgotha, stond als het ware op hem te wachten. En uitstappen van het betekende eigenlijk vertraging in Gods plan. Vertraging in het bevrijden van Israël. Vertragen in het redden van de wereld. Het kon niet worden uitgesteld. Maar ik zei net al, is het misschien herkenbaar, die houding van Petrus, hè? Laten we Petrus maar niet veroordelen. Laten we maar naast hem gaan zitten. Misschien wel onder hem ontstellen als nederige leerlingen. Wij willen toch ook graag die hemelse momenten vasthouden. Is het niet? Heb je een prachtig moment. Misschien ook wel op een gebedsberg, figuurlijk gezien. Met de Heeren. En dan wil je dat toch graag vasthouden. Dan ga je toch liever ook niet naar beneden. Maar is dat wat God wil of is dat hoe de mensen het willen? Zijn we dan gericht op Jezus en zijn missie? Weet je, als we dat zo doen, dan kunnen we soms zo voorbij leven aan de mensen die het zwaar hebben. Die niet die hemel op aarde beleven. Die hulp nodig hebben van ons. En wij maar fijn in onze hemelse kokon voortleven. Is dat wat God wil? Ik denk het niet. Dat was het bij Jezus althans niet. Want even later zien we hem alweer klaarstaan om een wanhopige vader te helpen. Om zijn bezeten zoon te bevrijden. Om hem alvast die exodus te geven uit de banden van de boze. Peters wordt indrukwekkend gecorrigeerd. Iemand anders heeft geschreven, want de woorden die hij spreekt worden al snel overschaduwd door een wolk. En overstemd door de woorden van God zelf. Beste mensen, alsof het nog niet genoeg is. Jezus in zijn glorie. 2 hoge bezoekers vanuit de hemel. En dan ook nog een keer een stralende wolk. En een, als ik het zo mag zeggen, een donderende luide stem. Het is de stem van de Vader die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En voor de liefhebbers, je hoort hier eigenlijk 3 teksten in terug. Psalm 2, die zegt, u bent mijn zoon. Jesaja 42, vers 1... Die zegt, hier is mijn dienaar, mijn uitverkorene in wie ik mijn welbehagen, mijn vreugde vind. En Deuteronomium 18 van Mozes. Hè? Naar hem moet u luisteren. Mijn zoon, mijn geliefde, luister naar hem. En die eerste 2 delen hebben reeds eerder geklonken bij Jezus' doop. Toen de Vader ook zei, de stem van de Vader, dit is mijn zoon, in hem vind ik vreugde. Dat is de Vader die getuigt over zijn geliefde zoon. Weet je, de vader houdt zielsveel van zijn zoon. Met heel zijn hart. Menselijk gezegd zou je zelfs mogen zeggen, zijn hart gaat sneller kloppen als hij zijn zoon ziet. Over niemand ervaart God zoveel vreugde dan over zijn eigen zoon. Hij is aan hem verknocht. Jezus is zijn oogappel. Jezus is zijn alles. De zoon in wie ik vreugde vind, welbehaag. Maar nu wordt er nog iets aan toegevoegd in vergelijking met die doop. Luister naar hem. Kijk niet alleen naar hem. Zie niet alleen maar die heerlijkheid, maar luister ook naar hem, Petrus. Petrus, denk niet aards, denk niet menselijk. Maar laat je gedachten vullen en vormen door de woorden van Jezus, mijn zoon. Want toen Jezus 6 dagen geleden sprak over zijn lijden, toen ging het er bij Petrus niet in. En hier geeft hij dus weer blijk van menselijk denken. En weer dreigt hij de gang naar het kruis te belemmeren. En vandaar dat God de Vader zegt, luister naar hem. Luister nou eens goed. Want zijn woorden, zijn geest en zijn leven. Luister naar Jezus als hij zegt dat hij moet lijden en sterven. Luister naar Jezus als hij zegt dat je achter hem aan moet gaan en het kruis moet dragen. Luister naar Jezus als hij zegt dat je alleen je leven zou kunnen behouden als je het verliest omwille van hem. Luister naar Jezus als hij zegt dat de weg naar het lijden altijd, of de weg naar de heerlijkheid altijd door het lijden heen zal gaan. Luister, luister, luister. Zo mogen ook wij luisteren naar de stem van Jezus en de woorden van Jezus. En zo, broeders en zusters, onderstreept God de Vader de woorden van zijn zoon. Hij zet er een dikke, goddelijke, niet weg te wissen streep onder. En zo staat alle hoorbare en zichtbare heerlijkheid hier in het teken van het lijden. In de context van het lijden. In de dreigende schaduw van het kruis. Maar er is ook daarboven die blijde en die heerlijke wetenschap. Dat het lijden geen doel op zich is. Dat het geen eindstation is. Maar dat het de poort is naar die heerlijkheid. Dit hele gebeuren op de berg geeft met al het vertoon van heerlijkheid alvast een vooruitblik. Een blik voorbij en over Golgotha heen. Op de heerlijkheid van opstanding en van hemelvaart. Het loopt daarop vooruit. Het geeft een voorsmaak. En tegelijkertijd is daarvan een zekere belofte van Jezus. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Met het hele gebeuren heeft de Vader eigenlijk het zegel van zijn goedkeuring gezet op de woorden van zijn zoon. Op zijn zoon zelf, maar ook op de woorden van zijn zoon. Het onderwijs over zijn lijden dat hij net heeft gegeven. En tegen de mensen om Jezus heen zegt hij, het is waar wat hij zegt. Het is waar wat hij zegt. En tegen Jezus zegt hij, mijn zoon, je bent op de goede weg. Mijn lieve zoon, je bent op de goede weg. Ik zet er een streep onder. Ik geef een zegel erop. Je bent op de goede weg. En als wij in Jezus zijn, dan ben je samen met Jezus op de goede weg. Wees daarvan verzekerd. En zo wordt de zoon door de vader bevestigd op weg naar het kruis. In deze oase wordt hij verkwikt en bevestigd. Versterkt. En heeft hij onderweg uit de beek gedronken. Om straks het hoofd te kunnen opheffen als overwinnaar. Hij wordt bevestigd in zijn missie. Hij weet. Hij weet. Hij weet waar hij het voor doet. En beste broeders en zusters, ook voor ons is dat denk ik bemoedigend. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Als het lijden zouden wegen, en vaak wegen we dat, denken hoe zwaar is het, hoe zwaar heb ik het niet. Maar als we dan de heerlijkheid zouden wegen, we zouden het niet kunnen dragen. Veel zwaarder dan het lijden, maar dan positief zwaar. Een heerlijkheid die er ver boven uitgaat. Het weegt niet op tegen het lijden. Zoals net ook in het zingen en in de gebeden is gezegd. De dood heeft niet het laatste woord. Laten we dat zien vanmorgen. De dood heeft niet het laatste woord. Het lijden heeft niet het laatste woord. Want de dood is overwonnen. En hier zien we alvast door die heerlijkheid een vooruitblik op wat er daarna zal komen. En als wij, beste broeders en zusters, om een of andere reden bang in één gedoken zouden zitten, net als die discipelen, dan mogen we ook in ons geestesoog zien, met ons geestesoog, Jezus op ons af zien komen. En dan mogen we onze ogen ook dicht doen en ook zijn hand op ons voelen. De hand die voor ons nu al doorboord is. en zijn stem horen. Sta op. Wees niet bang. En dan zien we niemand dan Jezus alleen. Weet je, als je Jezus ziet, dan hoef je niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg daar nog steeds je hand in die van de Heer. Je hoeft niet bang te zijn. Als je Jezus ziet, hoef je niet bang te zijn. Hij heeft de Exodus volbracht. Hij heeft de Exodus volbracht. Weet je? Ja, we moeten nog steeds strijden en lijden. Maar het grootste is al gebeurd. Wij hoeven alleen maar op overwinningsgrond te staan. Hij heeft de Exodus volbracht. En daarmee de diepste reden voor onze angst weggenomen. En als je met angst te maken hebt, lees dan Hebreeën 2 vers 14. Later nog eens, thuis of op een andere plek. Daar staat dat Jezus de diepste angst voor de dood heeft weggenomen. Door hen die de mensen in de gebondenheid van die angst gevangen hield, Satan, door hen te verslaan. Alles draait in dit gedeelte om de Heer Jezus. Om zijn hemelse luister en zijn aardse lijden. En om zijn genadige aanwezigheid. Laten we dan op niemand anders zien dan Jezus alleen. Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denk het aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door het kruis, door de schande van het kruis. Maar heeft hij die schande veracht en het kruis gedragen. En is hij dwars door de dood naar die heerlijkheid geschoten als het ware. Hij hield stand en uiteindelijk nam hij plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En wij mogen daar zitten met hem in de hemelse gewesten. Nu al. Nu al. Halleluja. Amen. Laten we danken en bidden. Opgestaan naar levensvorst. U die alles hebt verdragen. De schande veracht. Het kruis op u genomen. U die zag op die toekomst van heerlijkheid. U die zag op de verlossing van uw volk. U die zag op de Exodus. U die zag op het beloofde land. U zag. En u overwon. Heer, we danken u voor dit gedeelte van de openbaring van uw heerlijkheid. Van uw goddelijke luister. Heer, dank u dat dit gedeelte in uw woord staat. Dat we er iets van konden meemaken vanmorgen. Heer, dat we zo aan uw voeten mogen zitten. In de wetenschap dat u leeft. Dat u niet meer voor het lijden staat. Maar dat u achter het lijden staat en ons wenkt en roept en nodigt om te gaan, om te komen naar die hemelse troonzalen. Naar de woning die u voor ons bereid hebt. En dat u nu ons in dit aardse leven, wat vaak nog lijden met zich meebrengt, ons kracht geeft. Ons kracht geeft, ons wijd als de herder met uw stok en uw staf. Door de vallei van de schaduw van de dood. Heere, dank u voor uw missie die u gebracht hebt. En leer ons door uw Heilige Geest te volgen. Mag het kruis op ons te nemen. Om onszelf te verloochenen. Om daardoor ook te gaan lijken op u. Om het grondpatroon in het grondpatroon te wandelen van lijden naar heerlijkheid. En leer ons ook, Heer, om te midden van de hemelse genietingen, om het zo te zeggen. Dat als we dicht bij u zijn, dat we dan ook niet onze omgeving zouden vergeten. Maar dat we mogen uitdelen vanuit die genade, vanuit die heerlijkheid. Geleid door uw luister. Dat we niet hels egoïstisch zouden zijn alleen, maar dat we ons leven ook zouden willen afleggen voor onze medemensen. Onze broeders en zusters. Onze vrouwen, onze kinderen, onze mannen. Onze ouders, familie. Heer, om zo alles en iedereen te brengen aan uw voeten. Dat we zo mogen zeggen, luister naar hem. Heer, geef ons dat we niemand mogen zien dan u alleen. Dat bidden we u zo in uw eigen naam tot de Vader. Door u hebben wij de toegang tot hem. Door het geloof, door uw Heilige Geest. Amen.